Ik denk wel dat we kunnen gaan beginnen. Ik stel voor dat we met elkander zingen van Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Inleiding op de bespreking van het onderwerp van Dominee van der Ent zou ik u willen lezen uit het boek Prediker en daarvan het laatste hoofdstuk, Prediker 12. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na de regen, in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zich zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensters zien verduisterd zullen worden, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid van het malen en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de mandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan de zilveren koorts ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bormput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is alle ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. Hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing van het vlees. Van alles wat gehoord is het einde van de zaak, vrees God. en houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Vragen we de Heere vooraf om zijn zegen. In uw goedheid, Heere, hebt u ons deze avond samengebracht op deze plaats, opdat wij ons zouden verdiepen in het woord waarvan gij gezegd hebt dat er in het eeuwige leven is te vinden. En Heere, dat wij allen deze avond zo zouden mogen samenkomen, zoals de dichter van Psalm 25 ons heeft toegeroepen: wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwige goed. Heere, nu hebt gij toch gezegd dat die wijsheid een wijsheid is die door uw Heilige Geest wordt geleerd. En zoudt gij dan deze avond, Heere, door de werking van uw Geest onze harten willen openen voor dat woord wat eeuwig zeker is. Want als u ze vergelijkt, de zondaar en uw woord, dan blijft uw woord de overhand behouden. Want dan hebt gij het gezegd, Heere, dat de heerlijkheid van de mens is als de bloem die afvalt. Gij hebt het gezegd, Heere, dat uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En geef dan dat wij in dat woord ook deze avond onze voeten en onze treden vast zouden mogen maken. Want dat is toch de weg die de verstandigen naar boven leidt, een weg waarop dwazen niet dwalen. Heere, wilt gij ons deze avond niet beschamen, maar kon het zijn, Heere, wil door uw geest en genade in ons midden zijn. Want gij hebt toch een profetische geest. Gij hebt een geest, Heere, die ons verstand verlicht, maar die ook uw woord verlicht. Gij hebt die geest die ook de wandelaars naar Emmaus ontvangen hebben, zodat zij het elkander mochten toeroepen. En toen gij u geopenbaard had, waren onze harten niet brandende in ons. En dat zou, Heere, onder ons ook dat liefdevuur ontstoken zou mogen worden, wat gij schenkt uit louter genade om Jezus wil. Wil ons deze avond niet beschamen, Heere, en wilt gij de mond en het hart van hem die deze avond ons hoopt voor te gaan nog openen, opdat hij goede dingen mag voortbrengen uit de schat van het hart, en dat hij zal mogen zien op u, die God, die uiteindelijk de enige wijze is in Christus Jezus, die de ware wijsheid is, die ons ware wijze spreuken leren kan. En Heere, wilt gij zo zijn hart vervullen met die wijsheid die niet van beneden is, maar die van boven is, opdat en hij zelf daarvan de vrucht mag ondervinden en deze kerk hier ter plaatse daardoor gebouwd zou mogen worden. Ik wil alle gedenken, Heer, in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. Gij kent de omstandigheden van lichaam en ziel. We dragen ze allen aan u op. Wil ons dan nog aanzien in hem die aan uw rechterhand zit en die altijd leeft om voor uw kerk te bidden en die een onvergankelijk priesterschap heeft en die behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden, daar hij in alles mede verzocht is geweest. Heere, hoor en verhoor ons dan in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. We zeggen u allen hartelijk welkom, in het bijzonder dominee van der Ents, die in ons midden wilde zijn om te spreken over het woord uit Prediker, wat we met elkander gelezen hebben, over de woorden der wijzen die gelijk zijn aan prikkelen en nagelen. Dat is wel duidelijk geworden gezien de titel die u al bekend was voor deze avond. Wij hopen met elkander een goede en gezegende avond te hebben die band nog wat mag versterken en die misschien ook nog een vruchtbare bespreking straks na de pauze op zal roepen. Ik geef graag Dominee van der Ent het woord.
Geachte vrienden en vriendinnen, jongen en ouden. We ontmoeten ze hier vanavond in allerhande leeftijd en daar ben ik blij om. Ik had u opgegeven te zullen spreken vanavond over prikkers en spijkers. Dat zijn dan wat eigentijdse woorden. We leven in het jaar 1976 en uw predikant heeft het al begrepen. En mogelijk hebt u het ook begrepen dat dit ontleend is aan wat er staat in Prediker 12 vers 11. Waar Gods woord, want dat is ook hier Gods woord, aldus luidt. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van den enigen herder. U hebt ongetwijfeld allemaal het 12e hoofdstuk van het boek Prediker meer dan eens gelezen. Het begin van het hoofdstuk, dat is, zou ik haast zeggen, overbekend. Een tekst die menigmaal wordt aangehaald en die aan het adres van vooral jonge mensen wordt doorgestuurd. Want dan zegt men, en met recht, ik wil dat vanavond alleen maar onderstrepen, een gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke men zeggen zal, ik heb geen lust in dezelfde. U begrijpt allemaal wat dat betekent. Namelijk dat we in de dagen van onze jeugd aan onze schepper moeten denken. Want dat is de beste tijd. Dan zijn de hersens nog het meest fris. Dan is de mens nog het minst afgestompt. Dan verkeert hij in de bloeitijd van het leven. En ik ben blij dat er jonge mensen zijn die in de bloeitijd van het leven verkeren. Dat is ergens een gevaarlijke tijd. Want als men jong is, dan strekt iedereen de handen naar u uit. Want iedereen u houdt van jong. Men wordt dan zo heel gemakkelijk door al datgene wat de wereld biedt, bekoord. En men gaat er steeds verder mee van God af. De wereld die vraagt de jeugd. Maar God vraagt dat ook. De wereld die doet dat wederrechtelijk. Die heeft geen recht op ons jonge leven. God doet dat rechtens. Want die heeft recht op ons jonge leven. Namelijk dat wij ons jonge leven aan hem zouden wijden, in zijn dienst zouden besteden. Dus jonge mensen, ik zou jullie op het hart willen binden. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke men zeggen zal, ik heb geen lust in dezelfde. De kwade dagen, dat is de oude dag. En die oude dag, dat is zeer dikwijls een heel kwade dag. Er zijn hier ook oude mensen in het midden van ons, die als zij dat horen, dit zonder meer zullen onderschrijven. En zeggen, inderdaad, dominee, wij komen daarachter dat de oude dagen kwade dagen zijn. Want ach, dan wordt het geheugen minder. Dan wordt de geest afgestompt. De ledematen willen niet meer zo mee. Menigmaal gaat het met pijn en smart gepaard. Het leven, dat wordt afgebroken. Zo wordt dat ons ook beschreven in het vervolg van Prediker 12. Dat van zijn uitzonderlijke manier van zeggen voor de meeste mensen in de mist verdwijnt. Maar hier wordt op een zinnebeeldige wijze eigenlijk de afbraak van het leven ons getekend. Je krijgt een tandeloze mond. Het gezicht wordt minder. Het gehoor wordt minder. De benen die worden stram. De vingers die worden krom. Alles gaat het eigenlijk begeven. En dan staat er zo middenin. Vergeet dat niet. Dat geldt van jong. Dat geldt van oud. Dat geldt van ons allemaal. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat eeuwige huis, dat is een plaats van eeuwig wee. Of het is een plaats van eeuwig wel. Een derde mogelijkheid is er beslist niet. Alhoewel er heel velen zijn. Jong en oud. Die zich stiekemweg toch met de gedachte vleien. Dat er ergens nog een derde weg is. Want men is niet bekeerd. Men heeft zijn leven in de dienst des Heren niet besteed. Men is ook niet helemaal voor 100% opgegaan in de wereld. Men heeft er altijd zo wat tussendoor zoeken te leven. En dan denkt men aan het eind dat het toch nog wel goed uit zal komen. Als u met deze gedachte behept zou zijn. En misschien reeds op jaren gekomen zou zijn. Ik zou zeggen, laat dan deze gedachte los. Omdat gij u straks niet voor eeuwig bedrogen zult zien uitkomen. Meneer Salomo, want die is de schrijver van dat boek Prediker, naar onze stellige overtuiging. Al zijn er gelijk wij weten die er anders over denken. Maar wij houden naar Salomo voor. Wanneer hij gekomen is aan het eind van zijn boek, dan zegt hij en voorts, dat wij de weet Prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap. En merkte op en onderzocht en hij stelde vele spreuken in orde. De prediker die zocht aangename woorden uit te vinden. En het geschrevene is recht, woorden der waarheid. En dan komt onze tekst. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen. Dat zijn prikkers. En gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van den enige herder. Wat wordt er eigenlijk met deze zo wonderlijke woorden bedoeld? Ik wil eerst met u proberen heel eenvoudig deze tekst te lezen, opdat hij voor u doorzichtig worden zal. Er wordt gesproken over de woorden der wijzen. Die zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen, van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van den enige herder. Ik wil deze tekst van achteren gaan lezen. Dan wordt er gesproken over de enige herder. En wie wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Daar wordt niemand anders mee bedoeld dan God zelf. David heeft omtrent God gezegd. U weet dat allemaal uit Psalm 23. De Heere die is mijn herder. Misschien is er iemand in het midden van ons die zich ook te binnen brengt wat er staat in Johannes 10. Dat is het Nieuwe Testament. En daar zegt de Heere Jezus Christus: ik ben de goede herder. Misschien zegt u, zijn er dan twee herders? In Psalm 23, God, In Johannes 10, de Heere Jezus Christus. Ik zou zeggen, maak hier geen probleem van. Want de Heere Jezus Christus heeft dat zelf opgelost. Door heel eenvoudig te zeggen. En laten wij het vanavond ook zo zien. Die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Die enige herder, dat is dus God. Dat is de Heere Jezus Christus. Daar is de Heilige Geest niet van uit te sluiten. Zodat u onder die enige herder hier rustig moogt verstaan. Een drie-enig God. Want God is één in wezen. En die drie-enige God, die is als herder enig in zijn soort. Dat wil zeggen, een herder gelijk hij bestaat er in de hemel niet. En bestaat er ook op de aarde niet. Nu wordt er verder in deze tekst gesproken over verzamelingen. Nu, wanneer u het over een herder hebt, dan is daar mee verbonden de gedachte aan een kudde. En die kudde van die ene herder, dat is een ontzaggelijke grote kudde. Dat is uiteindelijk de gehele kerk. En die gehele kerk die bestaat uit verzamelingen. En wat zijn dat verzamelingen? Nu, dat zijn gemeenschappen van mensen. Zodat we hier in Middelharnis vanavond ook een verzameling hebben. Een kleine verzameling. Maar het is een gedeelte van die ene grote kerk. Van die ene grote kut. Van die enige herder. En nu worden er over die verzamelingen meesters aangesteld. Diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen. En die meesters, dat zijn, staat er in het begin van de tekst, allemaal wijzen. En die wijze meesters, die zijn gegeven van de enige herder. En wat moet ik nu onder die wijze meesters verstaan? Dan denk ik hier aan wat er staat in Efeze 4. Dat God, dat is die enige herder, aan zijn kerk heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dus je zou het zo kunnen zien, dat die meesters der verzamelingen de opzieners van de gemeenten zijn. Dat zijn dus de ambtsdragers. En als dat echte ambtsdragers zijn, als dat door God gegeven ambtsdragers zijn, dan zijn dat allemaal wijze ambtsdragers. En waar bestaat nu de wijsheid van die meesters in? Kijk, de wijsheid van die meesters, die bestaat niet in geleerdheid in de eerste plaats. Oh, ik weet wel dat er heel wat meesters zijn die zich al zodanig presenteren. Ze stellen zich als meesters voor. Ze hebben ontzaggelijk veel geleerd. Ze hebben alle scholen doorlopen. Maar ze missen de wijsheid. En van die wijsheid is de vreze des Heren het beginsel. dat wil zeggen die meesters, die zijn wel eigenwijs, maar die zijn niet wijs van boven. Ze zijn door de Heere niet bekeerd. Ze zijn door de Heere niet geleerd. En voor zodanige meesters wordt de kudde door de herder gewaarschuwd. Dat moeten we elkaar ook zeggen. Want de Heer Jezus die heeft gezegd dat die fariseeën en die schriftgeleerden, dat waren van die eigenwijze meesters, dat dat blinde leidslieden waren. Der blinden. Wolven, zegt hij in schaapskleren. Volgt ze niet, want het is tot uw ondergang. Nu is elke verzameling, elke gemeente, u zult het wel begrijpen, bevoorrecht, wanneer hij van die enige herder, van die grote kudde, een meester heeft gekregen. Een opziener. Die een wijs man is. Dat wil zeggen die de vreze des Heren deelachtig is. Want die haat het kwade. En die zoekt het goede. En die zal daar de verzamelingen, die onderdelen van die grote kudde, dat zijn al die schapen in al hun verscheidenheid, grote en kleine, ook goed voorgaan. En nu staat er van die wijze meesters der verzamelingen, die dus van den enigen herder gegeven zijn, dat hun woorden zijn gelijk aan prikkelen. Prikkers, heb ik gezegd. En dat doet ons denken aan het landleven uit het oosten. Onze jonge mensen die kennen het eigenlijk niet meer. De ouderen onder ons, die kunnen zich dat nog wel een klein beetje herinneren. Er is in de laatste 50 jaar ontzaggelijk veel veranderd. Ik zou haast zeggen meer dan dat er in 5000 jaar veranderd is. Zo snel leven wij. Maar vroeger, toen pleegde men altijd te ploegen met ossen. En achter die ossen liep een ossendrijver. Dat was de meester. En die had een ossenstok bij zich. En die ossen die waren wel eens lui. Die ossen die waren wel eens verkeerd. Die ossen die wilden wel eens dwars. En dan liep die meester en met zo'n prikker achter. U kunt dat wel begrijpen. En iedere keer als een os dan een prik kreeg, dan werd hij daardoor opgeschrikt. Dan liep hij weer wat harder. Dan kwam hij weer in het spoor. Nu zegt Salomo, zo zijn nu de woorden der wijze. Der wijze meesters. Die zijn gelijk aan prikkers. Dat wil zeggen, ze moeten door hun woorden de mensen opschrikken. Ze moeten door hun woorden de mensen opjagen. Ze moeten door hun woorden de mensen geen rust gunnen. Kijk, dat zal een eigenwijze meester niet doen. Want die bemint zelf de rust. Maar iemand die van God geleerd is, en die van God gegeven is, die heeft er iets van geleerd, waarvan Paulus spreekt, als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren. Die bewegen u tot het geloof. Kijk, Paulus die wist wat het zeggen wilde verkeerd te gaan. Paulus die wist wat het zeggen wilde. Niet in de weg des Heren te gaan. Al dacht hij wel dat hij dat eerder deed. Maar toen door God zijn ogen werden geopend. Toen werd hem als het ware van de hemel toegeroepen. Saul, Saul. Wat vervolgt gij mij? En toen lag hij daar als dood ter aarde. Als het ware geprikt van een hemel zelf. En toen hoort hij het, hoe dwaas hij was. Het is uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Nu, daar was Saulus voor zijn bekering mee bezig. Om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij wilde niet. Maar de enige herder, die heeft tegen ze bij uitstek grote vijand. Ik zou haar zeggen alleen voor zijn rekening genomen. En nu is het de opdracht van de door God gegeven wijze meesters. Dat zij met prikkers werken. Dat wil met andere woorden zeggen. Dat zij door hun woorden de verzamelingen confronteren met het verschrikkelijke van het oordeel, met het ontzaglijke van het verloren gaan. Het moet de schuld worden gepredikt. Het moet de straf der zonden worden voorgehouden. En dan denk ik aan Petrus. Op die Pinksterdag. Die zei het zonder meer. Hardop. Waarvan gij verraders en moordenaars zijt. Nu, ik dacht dat dat echt wel een goede prik was. Een goede steek. En kijk, die doet een prik op zichzelf. Nog niets. Dat wil met andere woorden zeggen. Dat een wijze meester, die kan niet ene zondaar zodanig opschrikken, uit hem van zichzelf, dat hij daardoor tot bekering zou komen. Maar wanneer de krachtdadige werking van de Heilige Geest zich aan die prikkende woorden paart, kijk, dan gaan ze door. Daarom lees je van die menigte. En als zij dit hoorden, toen werden zij verslagen in het hart. Niet geslagen, maar verslagen. Ze werden overwonnen. Je kunt het ook zo zeggen, ze hadden het verloren. Ze moesten het opgeven. Prikkende woorden, die hadden hun werk gedaan. En nu zijn hier in Middelharnis, in de loop der jaren al heel wat prikkende woorden gesproken. Wanneer u door de meesters der verzamelingen, die God met wijsheid bedeeld had, u de verschrikkelijkheid van de zonde werd voorgesteld. En de ontzaglijkheid van het oordeel. Ik zou zeggen, bent u ook raak geprikt. Want als u goed geprikt wordt, u begrijpt het wel, dan doet dat zeer. Dan doet dat pijn. Dan krijg je een wond. Krijg je smart in je hart. hierover, dat ge tegen God gezondigd hebt. Dat ge tegen God gerebelleerd hebt. En dan kom je tot het inzicht dat ge het van God toch niet winnen kunt. Dat ge het van God verliezen moet. Dan word je echt neergeslagen. Dan word je echt een verloren mens. Kijk, dan komt er echt plaats in je hart voor de vraag die je uit de mond van die verslagen menigte hoort. En die uit het hart van ieder die verslagen wordt opkomt. Wat moet ik doen omdat ik zalig word? Kijk, dan hebben die meesters, die wijze meesters, die van den enige herder gegeven zijn aan de verzamelingen, ook nog andere woorden te spreken. Woorden die gelijk zijn aan nagelen. En nagelen, dat zijn dan spijkers. U begrijpt dat allemaal wel. En waar dienen spijkers nu eigenlijk voor? Spijkers, die dienen uiteindelijk om planken aan de balken te slaan. Laat ik het zomaar heel eenvoudig zeggen. En dan moeten zij er diep worden ingeslagen, zodat die planken met die balken uiteindelijk een gebouw gaan vormen. Gods gebouw zijt gij, zegt Paulus in een van zijn brieven. Ze worden door die spijkers hecht aan elkaar verbonden. Maar ze worden ook door de spijkers, dat is door de woorden der wijzen, aan God verbonden. En wat moet ik dan heel concreet onder die spijkers verstaan? Ach, de beloften van het evangelie. Zo rijk aan inhoud. Ze hebben uiteindelijk den Heere Jezus Christus tot inhoud. Want zoveel beloften als er zijn, die zijn in Christus Jezus, ja. En die zijn in hem, amen. En als nu die wijze meesters geroepen zijn om wijze woorden te spreken, dan moeten zij altijd het er maar weer inhameren. Het er diep zoeken in te slaan. Dat enerzijds, wanneer God in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, niemand voor hun heren zou kunnen bestaan. Maar ook dat er anderzijds bij den heren vergeving is, omdat hij gevreesd wordt. Kijk, als zulke nagel, zulke belofte, er diep ingeslagen wordt, dan gaat dat als het ware door alles heen. Daar moet alles voor wijken. Zulke belofte wordt in het leven overheersend. Die gaat het leven van zulke mens beheersen. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Hij komt eraan vast te zitten. Net als dat een plank aan zo'n spijker vast zit. En omdat die spijker er diep ingeslagen is, is die er niet zomaar uit te trekken. Het is eigenlijk onmogelijk om hem eruit te trekken. Men krijgt dan door het geloof: hou vast aan de beloften Gods. Men houdt zich daaraan vast. En zoveel beloften als er dan zijn, die laten dan zulk een door schuldbesef getroffen en geslagen zondaar, die neergeprikt is, den Heere Jezus Christus zien. Dat is die grote nagel waaraan de ganse kerk hangt, die uiteindelijk de ganse kerk tot een eenheid verbindt, tot een eenheid samenvoegt. En als je nu de Heere Jezus Christus mocht zien, ach, dan komt hij in al zijn schoonheid. Niet alleen als noodzakelijk, maar ook als gepast voor de zondaar te staan. Paulus die zegt dat de wet drept in die prikkels, is een tuchtmeester tot Christus. Men wordt dus door de wet, die alleen maar veroordeelt, vervloekt, uitgedreven naar de Heer Jezus Christus, die nooit iets onbehoorlijks heeft gedaan, maar die tot zonde gemaakt is geworden, die tot een vloek is geworden. En dan is het zo wonderlijk, de Heer Jezus Christus, die voor zulk een geprikte zondaar noodzakelijk is, wordt er ook gepast voor. En dan zeg ik wel eens, hij past zo op de zondaar. Moet je echt leren zien, met ogen des geloofs, als dat deze twee handen op elkander passen. Het een dekt het ander volkomen. En dan zie je de Heer Jezus Christus, zoals je hem voordien nog nooit hebt gezien. Je hebt goed jezelf leren zien. Je hebt je voeten leren bekijken. Laten we van beneden af beginnen. Op de grond. Daar heb je de brede weg mee bewandeld. Je hebt je handen leren bekijken. Daar heb je de zonde mee bedreven. Zondige handelingen verricht. Je hebt ook aandacht geschonken naar je ogen. Daar heb je ook mee gezondigd. Je hebt aandacht geschonken naar je oren. Daar heb je ook mee gezondigd. Je hebt aandacht geschonken naar je mond. Daar heb je ook mee gezondigd. Je hebt aandacht geschonken naar je hele bestaan. En dan moet je zeggen, ach, daar rijzen zoveel zonden voor mijn aandacht op, dat ik eigenlijk niets anders ben dan één klomp zonden. En nu zie ik de Heer Jezus Christus in het evangelie als een vloek geworden. Zijn handen zijn doorboord. Zijn voeten zijn doorboord. Hij heeft kinnebakslagen gehad. Hij heeft oorvijgen gehad. Ze hebben hem op de rug gegezeld. Hij heeft door een hof van Gethsemane gekropen. Als een worm en geen man. En toen de toren Gods ten volle op hem drukte, toen hij de vloek incasseerde, dan was die last zo zwaar dat zijn zweet werd tot grote druppelen bloeds. De Heer Jezus heeft gezegd dat de wil van zijn vader zijn spijs was, zijn eten en zijn drinken. En God heeft tegen Adam gezegd, In het zweet uw aanschijns zult gij uw brood eten. De tweede Adam, de mens Christus Jezus, heeft zijn brood gegeten, de wil van zijn vader volbracht, in het bloed zweet, dat hij zweet. Kijk, als die woorden der wijzen zo overkomen, diep ingeslagen, met kracht toegepast door een heilige geest, aan het hart, dan is men aan den Heer Jezus Christus verbonden. En dan zegt men vol verwondering: zulk een, dat is nu mijn liefste. Zulk een, dat is nu mijn vriend. Mijn liefste, die is blank vanwege zijn zondeloosheid. En hij is rood vanwege zijn borgtocht. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Kijk, als zo de woorden der wijzen van de meesters der verzamelingen door de krachtdadige toepassing des geestes hun werk doen als prikkers en spijkers, dan wordt de ganse kudde daardoor aan die enige herder verbonden. Uiteindelijk alle echte schapen, alleen de enige herder prijzen, wien te kennen het leven en wien te dienen zaligheid is. Ik hoop, geliefde toehoorders, dat die weinige woorden hier gesproken over prikkers en spijkers bij u allen, jong en oud, klein en groot, hun werk zullen doen. Dat ge erdoor opgeprikt wordt, erdoor voortgejaagd wordt, voortgedreven wordt, dat ge geen rust hebt voordat ge met nagels aan den Heere zijt verbonden. En dan vorm je ook samen een hechte gemeenschap, want men wordt dan ook aan elkander verbonden. Want uiteindelijk is die grote kudde tenslotte één lichaam met verscheiden leden. En dan kan het oog niet zeggen tot het oor, ik heb je niet van nodig. En de hand kan tot de voet niet zeggen, ik heb je niet van nodig. Dan heeft men allemaal elkander nodig. En dan heeft men tezamen den Heere nodig. En dat volk nu, dat tezamen den Heere nodig heeft, dat is een gelukkig volk. Hier wou ik het bij laten voorlopig. En nu gaan we zingen. Psalm 79, vers 4 en 7.
Proberen mee te luisteren, want we zullen straks proberen de vragen te herhalen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar we zullen kijken of het gaat vanavond.
Nou, we zullen de pauze beëindigen. En om opnieuw op gang te komen weer een versje zingen. Psalm 23 vers 1.
Zal er nog een collecte gehouden worden?
Oh ja, een collecte. Ja. Knapen, die hebben erop gerekend. Nou, ik hoef verder niks meer te zeggen natuurlijk, want... Jullie weten dat hier in Middelaar is wel. Psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Ik weet niet of dat er zijn die nog schriftelijke vragen hebben. Ik heb er hier twee, of eigenlijk één gekregen. De eerste, dat is, ik heb geen vraag, maar ik zat zomaar eraan te denken. Hoe wonderlijk het toch is dat de Heer nog wijzen wil geven aan ons onwijzen. Die eigenlijk iedere dag nog nagels in het lichaam als van Christus slaan met ons zondigen. Wat een goede Heere. Je hebt hier, zou ik haar zeggen, een bewijs ervan. Als je spreekt waar de mensen dan met hun gedachten heen gaan. Ieder weet dat voor zichzelf wel. Een bepaalde opmerking kan soms een gehele gedachtegang aan het rollen brengen. En dan kan ik het met de intentie van dit schrijven hartelijk eens zijn. Ik zou aan het eind met een variant op het onderwerp willen zeggen, wat een goede herder. Want hij is de enige herder, dat is natuurlijk de Heere. Dus wat dat betreft zeer juist hier geschreven, maar in verband met het onderwerp, wat een goede herder. Dat hij aan de verzamelingen, dat zijn dus de onderdelen van de kerk, die bestaan uit zoveel schapen, om weer in figuurlijke taal te spreken, een grote en kleine, makken en lastige, er zit van alles en nog wat tussen, dat hij daar wijze leermeesters aan wil geven. Hij heeft sommige staten gegeven, ik heb die tekst nog genoemd. Tot apostelen, tot profeten, tot herders en leraars. Tot opbouw van het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Dus dat gebeurt dan door middel van de prikkels en de nagelen. Ik heb hier een andere vraag die wel even verklaring nodig heeft. Er staat: de verloren zoon had niet de prikkels en toch kwam hij tot inkeer. Het ligt er natuurlijk maar aan hoe of dat je dat bekijkt. Die verloren zoon, die komt voor in een gelijkenis. En dat is natuurlijk in de volle zin van het woord geen directe geschiedenis. Maar zoals de Heer Jezus Christus dat heeft voorgesteld, en waarin het eigenlijk gaat over de bekering van een zondaar, dan is die verloren zoon toch echt wel geprikt geworden. Want toen hij uiteindelijk alles kwijt was, toen kwam hij, staat er, tot zichzelf. Hij kwam tot inkeer, maar dan uiteindelijk door de gedachte dat er zoveel huurlingen bij zijn vader het beter hadden dan hij. En dat hij door eigen schuld in deze ellendige staat was terechtgekomen. En hoe zou hij nu ooit weer in zijn vorige staat hersteld kunnen worden? En dan zie je die man als geprikt, laat ik het zo maar zeggen, opstaan. Ik zal opstaan, zegt hij, en tot mijn vader gaan, de nood die dreven. En opstaande ging hij tot zijn vader. En dan zie je die man als het ware door de prikkers gedreven. Je moet het woord prikkers natuurlijk in het verband van het verhaal wel letterlijk zien. Maar wat de toepassing betreft heeft het een figuurlijke betekenis, net zowel als die nagels. Dus wat gebruikt God? Dat is uiteindelijk de grote vraag, om een mens als het ware uit zijn dodelijke rust op te jagen, voort te drijven, heen te drijven, net als die verloren zoon, naar den Heere toe. En daar staan God als het ware allerhande dingen ten dienste. Hij kan de prediking van zijn woord gebruiken, rechtstreeks. En hij kan ook andere dingen gebruiken, bijvoorbeeld een ongeluk, een sterfgeval, een tegenslag in het leven. Maar dan staat uiteindelijk toch weer het woord op de achtergrond, wat een mens al zodanig naar den Heere heen drijft. Alleen die bijkomende omstandigheden, zou ik zeggen, dat zijn begeleidende verschijnselen. Maar het is tenslotte toch altijd het woord waardoor het gebeurt. Ik hoop dat ik deze vraag zo tot bevrediging beantwoord heb. Zijn er nog meerdere vragen? Herman, neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, mijn heer Bakker. Maar het is hier altijd Herman zeker nog, hè? Dingen, man.
Ja. Dus ik zou straks die nagel drijven. Er zijn er dus ook wel eens dat er dus scheve nagels bedreven worden. Tot even verantwoording is dat. Is dat dan door die drijvers? En hebben die dan niet een ontzaglijke grote verantwoordelijkheid?
Jij gaat natuurlijk hier in deze tekst iets. Ja. Nou ja, goed, er wordt hier gevraagd door broeder Dingeman de Bakker, met naam en toenaam. Worden er ook niet wel eens nagels scheef geslagen? Ik kan die vraag van hem natuurlijk wel begrijpen, want hij zit een beetje in het vak, niet? Van hout en spijkers, en je slaat ook wel eens een rekje niet. Hoe zal ik dat zeggen, zo'n soort stellage, en dat kan ik me best voorstellen. Je bent nou niet zoals je buurman, een timmerman van beroep direct. Dus ja, ik sloeg vroeger ook wel eens een spijker in, doet het nog wel eens. En soms gaat hij krom, soms gaat hij helemaal scheef. Maar dat staat hier natuurlijk niet in de tekst. Er wordt hier niet gesproken over scheef geslagen nagels of krom geslagen nagels. En toch acht ik het zelfs nog mogelijk dat dat gebeurt. En dan kan God, om een ander beeld te gebruiken, met een kromme stok zelfs nog wel eens een rechte slag toebrengen. Dat is ook nog mogelijk. Maar degene die natuurlijk slaat, die wordt eigenlijk geacht een meester te zijn in het vak. Het is een meester van de verzameling. En die meester die moet uiteindelijk, als het goed is, zijn vak kennen. En als hij bij zijn hart is, zal hij altijd met liefde prikken. En met liefde timmeren. En als je het met liefde doet, sla je niet gauw mis. Begrijp je wat ik bedoel? Als je het met liefde doet, sla je niet gauw mis. Nee. Dan is elke klap raak en dan is elke prik raak. Als ze, dat moet ik erbij zeggen, want anders zou je het van de meester al zodanig kunnen gaan verwachten, vergezeld gaat van de krachtdadige werking van de Heilige Geest. En dan zie je dat in de handelingen der apostelen, waar iedere keer weer gebeuren, die door God gegeven wijze meesters der verzamelingen, laat ik dan maar bij de apostelen beginnen, die hebben overal geprikt, de wet verkondigd, de mensen het oordeel aangezegd, maar ook getimmerd, genageld, middelijkerwijs het gebouw opgetrokken door het evangelie te verkondigen, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden. En dan zie je toch iedere keer weer dat er zoveel tot de gemeente werden toegedaan, als dat er van eeuwigheid toe verordineerd waren. Dan moeten we tenslotte terechtkomen bij het welbehagen Gods. En dan krijgt aan het eind, waar we dan vanavond mee begonnen zijn, die enige herder, dat is God zelf, alleen de eer. Hier behoudt natuurlijk enerzijds de mens zijn volle verantwoordelijkheid. Het is voor het verstand eigenlijk een paradox, dat als een mens verloren gaat, is het zijn eigen schuld. En als hij zalig wordt, dan is het Gods schuld. Dan zal hij nooit kunnen zeggen, ik heb ook nog een beetje eraan meegedaan. Hij zal wel moeten zeggen, het was erg genoeg dat geprikt moest worden. En ik ben er echt aan getimmerd geworden. Aan de Heere verbonden geworden. Door een hogere hand. Anders hadden we nooit bij elkaar gekomen. Begrijp je? Is het zo duidelijk allemaal? Zijn er nog meer vragen? Ja, bakker.
U hebt al gesproken over priks en over namen. En dan heb ik al bij mezelf, ja, als zo zit te denken, is dat nu eigenlijk wel voldoende. Want
broeder Bakker die vraagt, Bakker senior, of dat de prikkers en de spijkers wel voldoende zijn, want hij leest in de Bijbel dat Gods woord is als een tweesnijdend scherp zwaard, dat doorgaat tot de verdelingen des merks en der samenvoegselen. Het is een oordeel der gedachten en der overleggingen des harten. En kijk, de Bijbel zou je ergens natuurlijk een soort beeldenboek kunnen noemen. Dan moet je er weer niet de verkeerde kant mee opgaan, want die mogelijkheid zit er ook in. Maar ik bedoel er dit mee. Je hebt ontzaglijk veel voorbeelden in de Bijbel. Je hebt hier in deze tekst een voorbeeld wat ergens voor zichzelf spreekt. En wat u daar aanhaalt, dat het woord een tweesnijdend scherp zwaard is, dat is ook een voorbeeld. En dat spreekt ergens ook voor zichzelf. Maar u hebt wel begrepen dat en die prikkels en die nagels uiteindelijk hetzelfde doen en hetzelfde tot gevolg hebben als wat het tweesnijdende woord tot gevolg heeft. En aan beide moet verbonden worden de krachtdadige werking van een Heilige Geest. Ik kan het woord natuurlijk scherp preken. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Het moet scherp gepredikt worden. En als God het bedient, dan drijft het door met het gevolg dat hij uiteindelijk valt. Het opgeeft voor de Heere. En dat is ook de bedoeling van die prikkers die de woorden der wijze zijn, die de mens moeten brengen, als het ware door de schrik des Heeren bewogen zijn, aan de voeten van een God die niet alleen rechtvaardig is, en wat aan mij het leven kost, maar die ook warmhartig is en zeer genadig en groot van goedertierenheid. Is dat duidelijk zo?
Ja. Nee,
dat... U dacht, dat zwaard gaat dieper.
Ja.
Kijk, als je alleen bij het beeld blijft, hebt u natuurlijk ergens gelijk. Maar als je de betekenende zaak van het beeld goed in het oog hebt, en dat moet je toch op de achtergrond zien staan, dan zeg je het resultaat is hetzelfde. Kijk, de beelden die zijn natuurlijk zo ontzaglijk ja, verschillend. Denk bijvoorbeeld aan het Koninkrijk Gods. Er wordt helemaal van geen prikkers gesproken en geen nagels gesproken als het gaat over het zaad. Je kunt dat natuurlijk wel gaan ontwikkelen en gaan verklaren en uit gaan breiden. Maar dan zeg je, ja goed, diegenen die nu in goede aarde vallen, worden die nu ter neergeslagen, hoe gaat dat dan? Ja, hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat? Dan zeg je dat wat in de goede aarde valt, daar schiet het wortelen benedenwaarts. En dat brengt het vruchten opwaarts voort. Dus daar heb je weer die twee kanten die uiteindelijk de werking van dat woord tot gevolg heeft. Gaat enerzijds naar de diepte en anderzijds gaat het naar de hoogte. Maar dan kun je nooit die beelden naast elkaar gaan zetten, doordat je zegt, dus datgene wat nu naar de diepte gaat, dat is de ene kant van het scherpe zwaard. Dan zeg ik, ja goed, maar dat leren woord, dat is helemaal geen scherp zwaard. Dat is helemaal geen scherp zwaard. Maar u voelt wel, de betekenis zit er toch wel in. En wat naar boven gaat, is dat aan die andere kant van de scherpe zwaard. Kijk, dat kleine pluimpje wat er naar boven komt. Ja, dat zie ik helemaal niet als een scherp zwaard. Het is een heel teer klein dingetje. Maar de zaak waar het om gaat, is wel dezelfde. Maar het beeld waaronder het ons voorgesteld wordt, is iedere keer wisselend. Dus. Kijk, ik heb gezegd, Paulus, het was een vijand bij uitstek. En die is door een enige herder voor zijn rekening genomen. En uiteindelijk heeft de Heer toch ook weer die meesters der verzamelingen, dat is het wonderlijke, ingeschakeld. Want toen hij daar in het huis van Judas zich bevond, in die straat genaamd de Rechten, toen kreeg Ananias een boodschap om, laat ik het dan maar zo zeggen, Paulus te gaan bespijkeren. Hij was daar op de weg naar Damascus goed geprikt. De Heer die zegt letterlijk, het is je hart te versnen tegen de prikkels te slaan. Doen niet zo dwaas, laat je leiden. Dus hij werd voortgedreven door de nood. En dan komt die meester daar in Damascus eraan te passen, die begint te spijkeren.
Die bijna Damascus heeft die juist kennis gemaakt met
de tweesnijdersuitenslaat. Ja. Dat is hier toch gebeurd, geloof ik, ook eens een tijd. Dus een keer of vijf over die bekering van Paulus gepreekt achter elkaar. Er zit ontzaglijk veel in. En een rijke stof. Ik ben er zelf wel eens voor blijven staan. Omdat als Paulus daar neergeveld wordt, snel komt schenen door het licht, dat de Heer tegen hem zegt, Saul, wat vervolg je mij? Het is je hart om de versen tegen de prikkels te slaan. En dan zegt Paulus, wie zijt gij, Heer? Wie zijt gij? Hij kende de Heer niet. En dan het wonderlijke, ja. Dat moet echt doorgedrongen worden. Dat hij nu een antwoord krijgt, niet. Ik ben je vijand. Niet. Ik ben je tegenstander. Niet, ik ben gekomen om je te doden. Maar nu zegt hij, ik ben Jezus. En als daar dan even een punt komt te staan, dan sta je er werkelijk aan vast. Aan vast, ik ben Jezus.
Want dan wordt die naam, die wordt een preek.
Dat is zaligmaker. Ben je gekomen om je te verderven, dat had hij verdiend. Maar ik ben gekomen om je te behouden. En toen werd hij door de liefde zo geprikt, als je goed begrijpt wat ik bedoel, dat het zwaar aan de grond geprikt werd. Daar heb je. Ik heb wel eens gezegd, hij lag op de grond, maar toen hij dat hoorde, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Hoe is het mogelijk? Ik ben tot je behoud gekomen. En je vervolgt mij. Uiteindelijk in de gemeente. In de gemeente. Toen had hij wel in de grond willen kruipen. Want dan was hij blind naar buiten. En toen kreeg hij ogen naar binnen. En toen lag hij daar verslagen van hart. En dan heeft hij echt niet voor niets 3 dagen in Damascus verkeerd. Hij had een wond in zijn ziel. En hij werd in Damascus die 3 dagen lang uitgedreven, rusteloos naar de Heere heen. Want hij at niet en hij drank niet. Maar hij vastte en hij bad. Hij bad. Ja, dat had hij in zijn leven. Het was een vakbidder. Als fariseer. Een man die verstand van kermen had. Dat is een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt in de gunstige zin van het woord. Maar in de Bijbel komt die voor in de betekenis van die mensen die nou het bidden hadden geleerd. Die er een beroep van hadden gemaakt. Die hadden er verstand van. Saulus die had verstand van kermen. Die kon alles netjes op een rijtje zeggen. Keurig, keurig. En de mensen die hadden er eerbied voor. Die legden er een pet voor op. Maar God had er nooit naar gekeken. Want ze deden het maar om zichzelf te behagen. En om van de mensen gezien te worden. En zo wordt er natuurlijk vandaag nog ontzaglijk veel gebeden. Als je maar opmerkt en let, dan denk ik, och, man, zeg nou maar, heren, zegen deze spijzen amen, dan is dat genoeg. Of, heren, dank u voor deze spijzen, amen. Ja, dat kan een veel beter gebed zijn, als dat men het mooi wil maken. Ik had eens een ouderling, dat was niet in Middelharnis, ook niet in Katwijk. Dus ik kan het ergens rustig vertellen. Ik zeg er geen kwaad mee, de man leeft ook niet meer. Ik hoop dat hij goed heen gegaan is. Maar die moest bidden. En het was voor het eerst als ouderling dat hij hem op moest brengen. Ik zei, nou, het is jouw beurt. Bidden. Ja, dat kan ik niet, dominee. Ik zeg, bidden. Dat durf ik niet, dominee. Ik zeg, bidden. Je bent ouderling of je bent niet. Bidden. Ja. Och, heren, zegt hij. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Toen viel er een stilte. Je hoorde niks meer. Even daarna. Och, heren. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Weer stil. Ik hoorde weer niks, wij stonden er maar. Och, heren. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Dominee, ik weet niet meer. Is een man, dan zeg je amen. Niet? Zo ben ik toch naar de preeksel gegaan. Dan heb ik later eens tegen hem gezegd, eerlijk. Ik zeg, weet je hoe dat nou komt? Dat dat niet ging. Hij zegt, nou. Ik zeg, het was nou allemaal hoogmoed. Hoogmoed. Man, houd toch op. Je moest eens weten hoe zenuwachtig dat was. Ik zeg, ja, van hoogmoed. Natuurlijk. Je wou het mooi doen. Je wou het net een en ander als iedereen. Ik zeg, dat ging nog net niet. Laat uw woorden weiniger zijn. Kijk, toen Paulus daar bad. Toen keek God ernaar. Toen hij zo netjes kon. Toen keken de mensen ernaar. En toen zeiden ze, we konden iemand bidden. We hadden een gebedschaal. Maar God keek er niet naar. Maar toen hij daar in Damascus zich bevond. Toen zegt God, zie. Hij bidt. Ja. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Er is er in de hele hemel bij wijze van spreken stil van geworden. Stil van geworden. Ik heb zondag nog gepreekt over dat verloren schaap. Er is blijdschap in de hemel over ene zondaar die zich bekeert. Blijdschap bij God. De Vader, de Zoon de Heilige Geest, de engelen, de gezaligde, de triomferende kerk, ook hier op aarde bij de strijdende kerk, blijdschap over ene zondaar die zich bekeert, want die leert uiteindelijk buigen voor koning Jezus en die geeft het hem gewonnen. Ik zou zeggen, kan er een sterkere drangreden zijn om de Heere te zoeken, terwijl hij te vinden is, om hem aan te roepen terwijl hij nabij is. Maar goed, bent u bevredigd, zo, broeder de Bakker. Want ik heb het bij 9:30. Is er nog iemand die een brandende vraag heeft? Wil de sprong?
Wie zijn het die betwijfelen dat Salomo de schrijver is van het boek Prediker?
Nou ja, maar nou met één woord te zeggen, dat is al een hele oude kwestie. Maar dat zijn meestal de mensen die, ja, min of meer van huis uit, laat ik het zo zeggen, aan de vrijzinnige kant staan. Want degene die van het zuivere gereformeerde beleiden zijn, die staan in het gros allemaal achter de gedachte dat Salomo de schrijver van het boek Prediker is.
Dat eerste vers, door zijn begintje, dan kan ik nog niet aan te zeggen.
Nee. Maar ja, goed, dan kom je natuurlijk weer in aanraking als je dieper op die zaken ingaat. De woorden van een prediker, de zoon van David en koning van Jeruzalem. David heeft natuurlijk meer zonen gehad dan één. En degene die dit in twijfel trekken, die gaan het woord zoon ook nog weer anders verklaren. En dan kunnen ze ook nog wel bewijzen aanvoeren dat het wel eens voor knecht gebruikt wordt. En dat het woord knecht ook wel eens voor zoon gebruikt wordt, enzovoort, enzovoort. Dus als men het anders wil zien, vindt men hier of daar heus wel materiaal om ergens een gedachte te staven. Maar ik wou mij ten deze maar houden bij de oude gedachte dat Salomo de schrijver is van het boek Prediker. Al wordt zijn naam hier niet direct in genoemd, dan kun je ook nog een betekenis achter, want er zijn meer bijbelboeken waarvan de auctor secundarius, zoals ze dat noemen, dat is de tweede auteur, niet direct bekend is, maar dan worden we rechtstreeks gewezen op de eerste auteur. En dat is uiteindelijk altijd de meerdere Salomo geweest, hier in dit verband de Heer Jezus Christus. Salomo was met wijsheid wel bedeeld, en in dat opzicht is hij een type geweest van de Heer Jezus Christus, die door hemzelf de opperste wijsheid wordt genoemd, zodat het, ik zou haast zeggen, tot de wijsheid van Salomo behoort, dat hij als een wijze achter de opperste wijsheid schuil heeft willen gaan. Dat is de Heer Jezus Christus. En als je zo het boek Prediker gaat lezen, als uit zijn mond ons toekomende, en er valt licht op, laat ik er dat bij zeggen, want hij moet altijd maar wel licht krijgen, want anders kun je het van voor naar achter lezen, van achter naar voren, en dan zeg je, nou ja, boek Prediker, dan kan ik zo wat op mijn hoofd. Dan kijk je het ook uit je hart. Want als er op één woord licht valt, dan zeg ik wel eens, dan wordt het een levensbron. En als er geen licht op valt, dan kijk ik in het donker. En dan zie ik niks. Dan zie ik wel letters staan natuurlijk. Maar dan blijft het dan bij je. Bent u bevredigd zo? Goed.
Dominee, ik kan nog vragen over een verschrikkelijk brand. Want dat wil ik graag aan u vragen. U hebt dus gezegd dat tijd nog niet geleerd is. Ik ben het u eens.
Nee, nee. Ja, mijn eigen een prik moeten geven. Want niet dat dat niet nuttig of nodig kan zijn, want ik krijg er wel eens een hoor. Want als ik prikt, dan komt hij ook wel eens zo, hè, naar mezelf toe. Maar kijk, vroeger zei professor van der Schuit ons, dat was dan een rijmpje, dat had hij ook weer van een ander. Wie wetenschappen zoekt en wijsheid niet daarbij, die vrijt met de kamenier en die loopt de vrouw voorbij. Dus het gaat eerst om de vrouw. Dat is de wijsheid. En de wetenschap, dat is de kamenier, die kan je dienen. Die kan je dienen. Daarom wordt de wetenschap wel eens genoemd de dienstmaagd van de theologie. Dus in dat opzicht is het helemaal niet de bedoeling om wetenschap te veroordelen, maar wel om te zeggen dat er veel mensen zijn die zich als meesters aandienen maar die de wijsheid missen. Die dus nooit van God geleerd zijn. Begrijp je? Duidelijk? Nou goed, laten we dan deze avond sluiten. Heere is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot zijn dienst bereid. Dat is het tweede vers van Psalm 100. Samen danken. Heer, wij zijn gekomen aan het einde van deze avond. En dan past het ons om uw grote naam dankzegging te erkennen, dat wij met jongeren en ouderen hier nog te samen vergaderd mochten zijn rondom uw eeuwig blijvend woord. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En het gras verdort en de bloem valt af. Maar uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. Heren, u zijn in dat woord prikkers te vinden. En ook nagelen te vinden. We hebben elkander daar iets van zoeken bij te brengen. Dat gij een zondaar wilt opschrikken. Opdat hij door de nood gedreven tot u den Heere de toevlucht zou nemen. Opdat hij met nagelen aan u den Heere verbonden zou worden. Zodat hij met u den Heere een eenheid gaat vormen. Want wie den Heere aanhangt, die is één geest met hem. En dat komt hem ook in het leven tot openbaring. De zodanigen gaan zich openbaren als ware christenen met een heilige geest gezalfd om uw naam te belijden, om u zichzelf als een levend dankoffer u den Heere op te offeren en om vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk te strijden om uiteindelijk ook eens Heeren kracht te overwinnen. Heere, wilt gij geven dat er hier in deze gemeente velen zullen mogen zijn die door de woorden van een wijze meester zullen mogen worden uitgedreven naar u. Ach, wilt gij de meester die hier een plaats heeft gekregen en die nog jong van jaren is met wijsheid rijkelijk bedelen. Want als zij met ware wijsheid door u bedeeld mag zijn. Want wie wij ook zijn, Heere, we zijn en blijven altijd van u afhankelijk. Ach, dan zullen de woorden door hem gesproken ook zeker zijn nut doen. En vruchten afwerpen voor de eeuwigheid. Trouwe God, gedenk hem. Bedien hem maar veel. Met prikkers en spijkers. Dat hij recht en genade beide zal mogen verkondigen, opdat hier een volk ontstaan mag dat leert dat Sion door recht verlost wordt. Heren, dat is een heil geheim, want het zou naar recht verloren moeten gaan, maar nu kan het doorrecht den hemel ingaan, omdat de Heere Jezus Christus, die nooit iets onbehoorlijks heeft gedaan, voor zijn volk nedergedaald is, tot in de hel toe. Trouwe God, als iemand dit wonder vatten wil, staat zijn verstand vol eerbied stil over zoveel liefde, die gij ten opzichte van arme zondaren in dat alles openbaren wilt. Heere, gedenk onze jeugdige vriend en broeder met zijn vrouw en kinderen. Gedenk deze ganse gemeente, jong en oud. Ook die meegeluisterd hebben via de kerktelefoon, gij kent ze. Misschien zijn ze ziek of gebrekkig. Misschien zelfs naar beide dood gekomen. Ach, wilt gij geven, heren, dat ze een uitzicht zullen mogen hebben over dood en graf heen. Op u, den heren, die een overste leidsman zijt en een voleinder van het geloof. Heere, gedenk ons op de weg naar huis. Breng ons veilig daar waar wij worden verwacht. Breid over ons allen tezamen uw vleugelen uit. En doe verzoening over onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Nou, als ik u nu allemaal zo aan geef. Mag dat?